Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 5 van de belijdenissen van de heilige Augustinus. Gij zijt dan zo met mij te werk gegaan, dat het voor mij aantrekkelijk werd naar Rome te verhuizen en dat ik liever daar het onderwijs wilde gaan geven dat ik in Carthago gaf. Hoe ik daartoe gebracht werd, zal ik niet nalaten u te belijden, want ook in die gebeurtenissen moeten uw verborgen plannen en uw nooit aflatende barmhartigheid tegenover ons bedacht en geprezen worden. De reden waarom ik naar Rome wilde, was niet dat mij door de vrienden die mij dat aanrieden grotere verdiensten en een groter aanzien in uitzicht werden gesteld, ofschoon ook die dingen toenertijd mijn geest beïnvloeden, maar de voornaamste, vrijwel enige beweegreden was deze, dat ik maar hoorde hoe de jonge lieden zich daar bij de studie rustiger gedragen en onder een beter geregelde schooltucht staan, zodat ze niet links en rechts brutaal binnendringen in de school van iemand die hun leraar niet is, en er zelfs helemaal niet toegelaten worden als de leraar het niet goedkeurt. In Carthago daarentegen leiden de scholieren aan een walgelijke, niets ontziende bandeloosheid. Onbeschaamd stormen ze naar binnen en met bijna dolzinnige driestheid verstoren ze de orde die een leraar zijn leerlingen heeft opgelegd, om hen vorderingen te laten maken. Ze halen tal van onbehoorlijke streken uit met een onthutsende lompheid, die wettelijk strafbaar zou zijn wanneer de gewoonte ze niet in bescherming nam. Die gewoonte doet hun deerniswekkendheid des te duidelijker uitkomen, omdat zij als iets geoorloofds doen wat voor uw eeuwige wet nooit geoorloofd zal zijn, en dan maar denken dat ze het straffeloos doen, terwijl ze juist gestraft worden door de verblinding waarin ze het doen, en van onvergelijkelijk veel erger dingen de dupe zijn dan ze teweegbrengen. Zodoende zag ik mij gedwongen de gedragingen die ik als leerling niet tot de mijne had willen maken, nu als leraar van anderen te ondergaan. En daarom wilde ik ergens heen, waar volgens allen die het wisten, dergelijke dingen niet plaatsvonden. In werkelijkheid echter, waart gij het, mijn hoop en mijn deel in het land van de levenden, die mij mijn plaats op aarde voor een andere deed verwisselen met het oog op het heil van mijn ziel. Gij werkte met prikkels in Carthago om mij me daar te laten losrukken en met aanlokkelijkheden in Rome om mij me daarheen te laten aantrekken. En gij deed dat door mensen die het dode leven liefhebben. Hier haalden ze onzinnige streken uit, ginds deden ze loze beloften, en om mijn schreden in het rechte te brengen, bediende gij u ongemerkt van hun en van mijn verkeerdheid. Want degenen die mijn rust verstoorden, waren blind van een afschuwelijke dolzinnigheid, en degenen die mij tot veranderen noden, hadden slechts smaak voor de aarde. Ik echter, die hier een werkelijk ellende verfoeide, zocht ginds een onwerkelijk geluk. Waarom ik evenwel hier weg en daarheen ging, gij wist het wel, God. En gij liet het aan mij niet blijken en evenmin aan mijn moeder, die heftig jammerde over mijn vertrek en tot aan zee met mij meeging. Toen ze mij echter met geweld vasthield om mij te dwingen of terug te keren of haar met mij mee te laten gaan, heb ik haar om de tuin geleid en deed ik het voorkomen alsof ik een vriend niet alleen wilde laten tot de wind opstak en hij uitvaren kon. Ja, ik heb mijn moeder belogen, en die moeder, en ik ben er ongestraft voor gebleven, want ook dat bedrog hebt gij mij vergeven, en gij hebt mij, terwijl ik zo vol verfoeilijke onreinheden was, in uw erbarming behoed voor de wateren van de zee, om mij te brengen tot het water van uw genade, mij daarmee schoon te wassen en de waterstromen van mijn moeders ogen te laten opdrogen, waarmee zij dagelijks tot u biddende voor mij de aarde beneden haar aangezicht nat maakte. Overigens, toen zij er zich toch tegen bleef verzetten om zonder mij terug te gaan, heb ik haar met moeite overgehaald die nacht ergens in de nabijheid van ons schip door te brengen, waar een gedachteniskerkje van de zalige Cyprianus stond. Maar in die nacht ben ik heimelijk vertrokken, terwijl zij biddend en schreiend achterbleef. En wat vroeg zij u, mijn God, met al die tranen? Toch alleen maar dat gij mij niet zoudt laten wegvaren. Maar gij, die in den hoge uw beleid voltrok en de kern van haar wensen verhoorde, gij hebt u niet gestoord aan wat zij toen vroeg, omdat gij van mij wilde maken wat zij altijd vroeg. De wind stak op en vulde onze zeilen en ontrok het strand aan onze blikken, waar zij 's ochtends vroeg, in uitzinnig verdriet, uw oren overstelpte met klagen en kreunen. Gij hebt er geen acht op geslagen, want gij waart bezig mij door mijn begeerten weg te rukken om aan diezelfde begeerten paal en perk te stellen. En haar vleeselijk verlangen werd gekastijd met de geesel van verdiend verdriet. Want mijn aanwezigheid bij haar was haar dierbaar, zoals dat bij moeders gebruikelijk is. Maar zij had dat nog veel meer dan veel andere moeders. En zij wist niet wat gij haar aan vreugden zoudt gaan bereiden door mijn afwezigheid. Zij wist het niet, en daarom schreide en jammerde zij. En door die folteringen werd bij haar het erfdeel van Eva zichtbaar. Met kreten van smart zocht zij wat zij met kreten van smart gebaard had. En toen, na harde woorden over mijn onbetrouwbaarheid en mijn wreedheid, begon zij toch weer voor mij tot u te bidden. En zij ging heen en hervatte haar gewone leven terwijl ik in Rome kwam. En zie, daar werd ik opgewacht door de geesel van een lichamelijke ziekte, en reeds dreigde ik naar de hel te gaan, met al de euveldaden beladen die ik bedreven had, zowel tegen u als tegen mezelf en tegen anderen. Vele zware euveldaden, nog gevoegd bij de boei van de erfzonde, waardoor wij allen in Adam sterven. Want geen van die zonden had gij mij nog om Christus vergeven, en hij had nog niet met zijn kruis de vijandschap teniet gedaan, waarin ik met u door mijn zonden geraakt was. Hoe had hij ze ook teniet kunnen doen met een kruis waarop dat schijnbeeld hing waar ik toen in geloofde? Ja, zo onwerkelijk als ik mij toen de dood van zijn lichaam dacht, even werkelijk was de dood van mijn ziel, en zo werkelijk als de dood van zijn lichaam geweest was, even onwerkelijk was het leven van mijn ziel die daar niet in geloofde. En de koorts werd erger, en ik ging al te gronde. Want als ik toen van hier was weggegaan, waar was ik anders heen gegaan dan naar het vuur en de folteringen die bij mijn daden pasten in de waarachtigheid van uw ordening? En zij, mijn moeder, wist hier niets van, en niettemin bleef zij, van mij afwezig, voor mij bidden. Gij echter overal aanwezig, verhoorde haar waar zij was, en erbarmde u over mij waar ik was, zodat ik de gezondheid van mijn lichaam herkreeg. Al bleef ik ziek door de goddeloosheid van mijn hart. In dat grote gevaar had ik namelijk geen verlangen gehad naar uw doopsel. Als kleine jongen was ik beter geweest, want toen had ik er mijn vrome moeder met aandrang om gevraagd, gelijk ik me dat reeds heb herinnerd en heb beleden. Maar mijn groei was een groei tot lelijkheid geweest, en in mijn verdwazing lachte ik om de aanwijzingen van u, mijn arts, die niet hebt toegelaten dat ik in die toestand een dubbele dood stierf. Was het hart van mijn moeder door die slag gewond, dan zou het nimmer meer geheeld zijn, want ik maak niet voldoende duidelijk welke genegenheid zij mij toedroeg en hoe zij nog banger bezorgd in barensnood van mij was naar de geest dan zij mij naar het vlees gebaard had. Nee, ik zie niet hoe er genezing mogelijk was geweest wanneer toen mijn dood in die toestand het hart van haar liefde had doorstoken. En waar zouden ze dan gebleven zijn, die vurige gebeden, zo talrijk en zo ononderbroken? Nergens anders dan bij u. Of zoudt gij, God van de erbarmingen, het vermorzeld en vernederd hart versmaad hebben van een kuise ingetogen weduwe, van een die voortdurend aalmoezen gaf, die voor uw heiligen klaarstond en hen diende, die de offergave aan uw altaar nooit één dag verzuimde, die tweemaal daags in de ochtend en 's avonds, zonder ooit over te slaan, naar uw kerk kwam. Niet voor onnutte verhalen en oude vrouwen gepraat, maar om u in uw woorden te horen en zich door u te laten horen in haar gebeden. Zoudt gij de tranen van die vrouw, tranen waarmee zij u niet om goud en zilver vroeg, nog om een veranderlijk of wisselvallig goed, maar om het zielenheil van haar zoon, zoudt gij door wiens gave zij zo was, die tranen versmaad en uw hulp geweigerd hebben? Dat zou onmogelijk geweest zijn, Heer. Nee, gij waart bij haar en verhoorde haar en gij handelde naar de orde waarin gij voorbestemd had dat er gehandeld moest worden. Ondenkbaar is het dat gij haar zoudt misleid hebben in die door u gegeven droomgezichten en antwoorden, de reeds door mij vermelde en andere die ik niet vermeld heb, die zij in haar gelovig hart vasthield en in haar gebed steeds weer, als waren het uw schuldbekentenissen, aan u voorbleef liggen. Want omdat uw barmhartigheid in eeuwigheid is, gewaardigt gij u zelfs door beloften de schuldenaar te worden van hen aan wie gij alle schulden kwijtscheldt. Gij hebt mij dus van die ziekte laten herstellen en gij hebt de zoon van uw dienstmaagd toen voorlopig naar het lichaam gezond gemaakt om het aldus mogelijk te maken dat gij hem later een waardevoller en zekerder gezondheid zoudt geven. En ook toen in Rome bleef ik omgaan met die bedrogen en bedriegelijke heiligen, niet enkel met hun toehoorders, tot wie ook de man behoorde in wiens huis ik ziek had gelegen en weer hersteld was, maar ook met wat zij de uitverkorenen noemen. Ik was namelijk nog altijd van mening dat niet wij het zijn die zondigen, maar dat de zonde in ons betreven wordt door ik weet niet wat voor ander wezen. Mijn hoogmoed vond er genoegen in, vrij van schuld te zijn, en wanneer ik iets kwaads had gedaan, niet te belijden dat ik het had gedaan, en aldus te verkrijgen dat gij mijn ziel gezond maakte, omdat ze tegen u gezondigd had. Nee, ik vond het aantrekkelijk mezelf te verontschuldigen en weet ik wat voor anders iets te beschuldigen. Iets dat met mij verbonden was, zonder dat ik het was. In werkelijkheid was ik het, helemaal, en had mijn onvroomheid mij tegen mezelf verdeeld, en was die zonde juist ongeneeslijker, doordat ik meende geen zondaar te zijn. En was het een verfoeilijke boosheid, dat ik liever u, almachtige God, in mij verslagen wilde zien, tot mijn onheil, dan dat ik mij door u wilde laten verslaan, tot mijn heil. Gij had dus nog geen wacht voor mijn mond geplaatst en geen deur van ingetogenheid voor mijn lippen, waardoor mijn hart niet af kon wijken tot boze woorden om verontschuldigingen te vinden voor de zonden met de mensen die boosheid bedrijven. En daarom bleef ik nog verkeren met hun uitverkorenen. Overigens had ik al wel de hoop opgegeven dat ik in die onware leer nog verder kon komen, en ik hing die meningen waarmee ik besloten had mij tevreden te stellen, als ik niets beter zou vinden, reeds met minder vuur en ijver aan. De gedachte kwam namelijk ook bij mij op dat de filosofen, die men de academici noemt, voorzichtiger en verstandiger waren geweest dan de andere filosofen. Zij hadden namelijk de mening gehuldigd dat men over alles moet twijfelen, en hun oordeel was geweest dat door de mens geen enkele waarheid gekend kan worden. Ook ik had namelijk de stellige indruk dat hun standpunt beantwoordde aan datgene wat veelal over hen wordt aangenomen. Hun eigenlijke bedoeling doorzag ik ook nog niet. Ik heb ook niet nagelaten mijn reeds genoemde gastheer af te brengen van het overmatig vertrouwen dat ik bij hem bemerkte in de fantastische verhalen waar de boeken van die manicheërs vol van staan. Desondanks ging ik met de manicheërs vertrouwelijker om dan met de andere mensen die niet tot deze secte behoorden. Al verdedigde ik haar ook niet meer met mijn vroegere felheid, de vriendschapsband met hen, er waren heel wat die in Rome hun wijkpleits hadden, had toch tot gevolg dat ik met minder ijver naar iets anders zocht, te meer omdat ik geen hoop had dat in uw kerk, o Heer van hemel en aarde, schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen, de waarheid te vinden was, waar zij mij van afgebracht hadden. Ik bleef het bijzonder smadelijk vinden te geloven dat gij de gestalte van een menselijk lichaam zoudt hebben en omgrensd zou zijn door de stoffelijke vormen van onze ledematen. En als ik over mijn God wilde denken, wist ik aan niets anders te denken dan aan stoffelijke massa's, want wat niet stoffelijk was, was naar mijn mening helemaal niets. Daarin lag de voornaamste en vrijwel enige oorzaak van mijn onontkoombare dwaling. Daar lag namelijk de reden waarom ik geloofde dat ook de substantie, om het zo uit te drukken, van het kwaad van gelijke aard was en dat zij haar eigen lelijke en wanstaltige massa had, ofwel grof en dicht, de aarde naar hun zeggen, ofwel ijl en fijn, zoals het lichaam van de lucht, en volgens hun fantasie is dat de boosaardige geest die over de aarde kruipt. En aangezien iets dat nog op de een of andere manier vrome eerbied was, mij noopte te geloven dat de goede God geen enkel slecht wezen had geschapen, plaatste ik twee massa's tegenover elkaar, beide onbegrensd, maar de slechte op een beperktere, de goede op een grotere schaal. En uitgaande van dat fatale beginpunt belandde ik bij mijn verdere godslasterlijkheden. Wanneer mijn geest namelijk pogingen deed om terug te keren naar het katholieke geloof, werd hij telkens afgestoten, omdat het katholieke geloof niet datgene was wat ik ervoor aanzag. En ik achtte mezelf vromer en eerbiediger wanneer ik u, mijn God, aan wie uw barmachtigheden door mij belijdenis doen, aan alle andere kanten als onbegrensd beschouwde, al zag ik mij ook gedwongen te erkennen dat gij aan één kant, daar waar de massa van het kwade tegenover u stond, begrensd waart. Met dat geloof achtte ik mezelf vromer en eerbiediger dan wanneer ik verondersteld had dat gij aan alle kanten door de vorm van een menselijk lichaam begrensd werd. En ik meende ook beter te doen met te geloven dat gij niets kwaads had geschapen. Het kwaad hield ik in mijn onwetendheid niet alleen voor een substantie, maar zelfs voor een stoffelijke substantie, aangezien ik ook de geest alleen maar kon denken als een ijl en fijn stoffelijk iets, dat zich echter wel over plaatselijke uitgestrektheden kon verspreiden, dan met te geloven dat het wezen van het kwaad, zoals ik dat opvatte, van u afkomstig was. Ook van onze heiland zelf, uw eengeborene, meende ik dat hij als het ware uit uw stralend lichte massa tevoorschijn was gebracht om ons te redden. Ik geloofde nu eenmaal niets anders over hem dan wat ik mij in ijdele waan kon verbeelden. Zijn aldus geaard wezen kon derhalve naar mijn mening niet uit de maagd Maria geboren worden zonder dat het vermengd raakte met het vlees. En een vermenging zonder bezoedeling zag ik niet als mogelijk bij datgene wat ik mij aldus voorstelde. Zodoende was ik beducht om te geloven dat hij in het vlees was geboren, ten einde niet gedwongen te worden tot de veronderstelling dat hij door het vlees bezoedeld was. Degenen die van uw geest bezield zijn, zullen nu wel mild en vriendelijk om me lachen bij het lezen van deze belijdenissen van mij, maar ik was nu eenmaal zo. Wat verder de door de manigeërs gevraagde passages in uw schriften betrof, ik beschouwde die nog als onverdedigbaar. Maar ik verlangde er toch soms wel naar, ze eens stuk voor stuk te bepraten met iemand die van die boeken veel studie had gemaakt en te vernemen wat die erover dacht. Reeds in Carthago waren namelijk de betogen van een zekere Elpidius indruk op mij gaan maken, toen deze in het openbaar tegen onze manigeer sprak en disputeerde. Hij bracht daarbij over de schriften dingen te berde die niet gemakkelijk te weerleggen waren, en ik had ook de indruk dat de Manichese repliek maar zwak was. Zij kwamen daar overigens niet licht in het openbaar mee voor de dag, maar deelden ze ons in een kleinere kring mee, waarbij ze dan beweerden dat de schriften van het Nieuwe Testament vervalst waren door weet ik wat voor lieden die de Joodse wet in het christelijk geloof hadden willen binnenbrengen. Zelf echter met niet vervalste teksten aankomen deden zij nooit. Maar tot verstikkens toe zat ik vast. En terwijl ik maar stoffelijke dingen dacht, drukten mij, om zo te zeggen, die stoffelijke massa's naar omlaag. En hijgend onder hun druk kon ik met mijn ademhaling niet bij de heldere en eenvoudige lucht van uw waarheid komen. Vol ijver was ik dan begonnen aan de taak waar ik voor was gekomen, het onderwijzen van de retorica in Rome. Eerst had ik thuis een aantal leerlingen verzameld die mij reeds hadden leren kennen en door wie ik toen verder naam begon te krijgen. Maar ja, toen kwam ik te weten dat er in Rome andere dingen voorvielen waar ik in Afrika niet onder te lijden had gehad. Want de ginds gebruikelijke baldadigheden van gewetenloze jongelui kwamen daar inderdaad niet voor, zoals mij bleek. Maar plotseling, werd mij verteld, spannen een groot aantal jongelui samen om hun leraar niet het verschuldigd lesgeld te betalen en ze gaan dan over naar een ander, die woordbrekers die zo op het geld gesteld zijn dat ze geen rechtvaardigheid tellen. Ook deze jonge mannen haten mijn hart, al was het dan niet met een volmaakte haat. Want misschien haatte ik wel meer wat ik van hen te lijden dreigde te krijgen dan het feit dat ze, onverschillig tegen wie, ongeoorloofde dingen deden. Met dat al zijn dergelijke mensen ongetwijfeld weerzinwekkend lelijk en verwijderen zij zich van u in ontucht door het vluchtig speelgoed van de voorbijgaande tijd en het vuile gewin dat bij het aanvatten de hand besmeurt lief te hebben en door de vluchtige wereld te omhelzen en door minachting te hebben voor u, die blijvend zijt en die hen terugroept en vergiffenis schenkt aan de ontuchtige mensenziel wanneer zij naar u terugkeert. Ook nu haat ik zulke mensen om hun slechtheid en verwrongenheid, al heb ik hen lief om de mogelijkheid tot verbetering die zij in zich dragen, de mogelijkheid dat ze boven het geld de kennis gaan stellen die ze door het onderwijs verkrijgen en boven die kennis weer u, God, die de waarheid zijt, de overvloed van onvervreemdbaar goed en de reine vrede. Toenertijd echter was het eerder zo gesteld dat ik om mijzelf hun slechtheid niet wilde verdragen dan dat ik om u en goede mensen wilde zien worden. Het gevolg van dit alles was dat toen er bij de stadsprefect van Rome een verzoek uit Milaan was gekomen om die stad aan een leraar in de retorica te helpen, waarbij zelfs vervoer met de staatspostdienst werd toegestaan, ik uit mezelf naar dat ambt heb gedongen. Ik maakte daarbij gebruik van de hulp van hen die dronken waren van de Manichese leugenachtigheden, en het was om van hen los te raken dat ik ging, maar dat wisten wij geen van beiden. Ik wist te bereiken dat ik ten genoegen van de toenmalige prefect Symmachus een proefrede hield en dat hij mij naar Milaan liet gaan. En daar kwam ik bij Ambrosius, de bisschop, over heel de wereld als voortreffelijk man bekend, uw vrome dienaar, wiens spreken toen vol ijver aan uw volk het vette van uw tarwe boden en de vreugde van uw olie en de nuchtige dronkenschap van uw wijn. Naar hem werd ik door u gebracht, buiten mijn weten, en uw bedoeling was dat ik, met mijn weten, door hem naar u gebracht zou worden. Vaderlijk ontving mij deze man Gods, en hij verheugde zich over mijn komst in die vreemde stad met de hartelijkheid van een echte bisschop. En ik ging ook van hem houden. Aanvankelijk wel niet omdat hij een leraar van de waarheid was, die verwachtte ik in uw kerk helemaal niet meer, maar omdat hij een mens was die mij welwillend tegemoet trad. Ook kwam ik vol belangstelling luisteren als hij voor de gelovigen preekte. Ik kwam er niet met de bedoeling waar ik het mee had moeten doen, maar als iemand die een indruk wilde krijgen van zijn welsprekendheid. Beantwoordde die aan haar faam of stroomde ze rijker of minder rijk dan ze geprezen werd? En zijn woorden boeiden mij en sleepten mij mee, maar voor wat de inhoud betrof, stond ik er onverschillig en met geringschatting bij. Ik genoot van de bekoorlijkheid van zijn spreektrant, die weliswaar blijk gaf van een betere scholing, maar anderzijds toch, voor wat de voordracht betrof, minder innemend en betoverend was dan die van Faustus. Ten aanzien van de inhoud was overigens iedere vergelijking onmogelijk. De een dwaalde in zijn manicheïsche bedriegerijen, de ander gaf heilzaam onderricht in het heil. Maar dat heil is ver weg van de zondaars, van hen die zijn zoals ik daar toen aanwezig was. En toch kwam ik naderbij, van lieverlee en zonder het te weten. Want al was het mijn bedoeling niet te leren wat hij zei, maar alleen te horen hoe hij het zei, terwijl ik al wanhoopte aan de mogelijkheid dat er voor de mens een weg naar u bestond, was namelijk die onwerkelijke belangstelling mij bijgebleven. Tegelijk met de woorden die ik waardeerde, kwam toch ook de inhoud die mij niet interesseerde in mijn ziel binnen. Helemaal scheiden kon ik ze namelijk niet, en terwijl ik mijn hart openzette om op te nemen hoe fraai hij sprak, kwam daar meteen mee naar binnen hoe waar het was wat hij sprak. Dat gebeurde overigens wel geleidelijk. Het begon hiermee dat ik de indruk kreeg dat ook die door hem uitgesproken gedachten verdedigbaar waren. En terwijl ik vroeger had verondersteld dat er tegenover de aanvallen van de manicheërs niets ten gunste van het katholiek geloof viel te zeggen, meende ik toen reeds dat men zich niet hoefde te schamen om het te verdedigen. Dat kwam vooral doordat ik deze en gene plaats uit het Oude Testament vaak met de verklaring van een allegorische voorstelling hoorde behandelen, waar ik gedood werd toen ik die plaatsen naar de letter opvatte. En nadat al dus talrijke passages uit die boeken geestelijk waren uitgelegd, stond ik reeds afwijzend tegenover mijn vroegere wanhoop, die wanhoop althans waarmee ik geloofd had dat er tegen hen, die de wet en de profeten verwierpen en bespotten, volstrekt geen verweer mogelijk was. Ik vond echter nog niet dat ik de katholieke weg moest volgen op grond van het feit dat ook die weg zijn bekwame verdedigers bleek te kunnen hebben, die zich tegen de ingebrachte bezwaren met uitvoerige en niet onaannemelijke argumenten wisten te weer te stellen. Ik vond ook niet dat ik de door mij aangehangen mening diende te verwerpen, omdat de verdediging opgewassen was tegen de aanval. Het kwam mij namelijk voor dat de katholieke weg weliswaar niet de zwakste, maar ook nog niet duidelijk de sterkste was gebleken. Toch begon ik er toen mijn gedachten met kracht op te richten, of ik op de een of andere manier met doorslaande bewijzen de manicheërs kon overtuigen dat zij onwaarheid leerden. En had ik mijn geestelijke substantie kunnen denken, dan waren al die verzinsels meteen in duigen gevallen en uit mijn geest verdreven. Daartoe was ik echter niet bij machte. Al nadenkend en vergelijkend kwam ik niettemin steeds meer tot de overtuiging dat over het stoffelijk wezen van deze wereld en heel de door onze lichamelijke zintuigen waargenomen gewordenheid door een groot aantal filosofen veel waarschijnlijker meningen waren aangehangen. Het gevolg was dat ik in de trant van de academici, zoals die veelal gezien worden, over alle dingen ging twijfelen en tussen alle meningen heen en weer begon te schommelen. Dat bracht mij tot het besluit dat ik de manigeers moest verlaten, omdat ik niet vond dat ik in die tijd van onzekerheid bij die secte mocht blijven, die ik al reeds bij verscheidene filosofen achterstelde. Desondanks had ik niet de minste behoefte om aan deze filosofen de genezing van de ziekte van mijn ziel toe te vertrouwen, aangezien bij hen de heilbrengende naam van Christus ontbrak. Zodoende besloot ik in de katholieke kerk, die mij door mijn ouders aanbevolen was, zo lang als catechumeen te blijven, totdat er een of andere zekerheid zou komen opdagen waarop ik mijn koers kon richten. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen wij uit het boek 6 van de belijdenissen van de heilige Augustinus.